relaties, je hebt een hoop relaties. En we kunnen dat natuurlijk vanmiddag niet allemaal over gaan hebben. Nou, gelukkig hebben we huwelijksweekenden, dus voor de getrouwde stellen gaan we lekker naar het huwelijksweekend in januari. Daar gaan we het hebben over huwelijksrelaties. We hebben pre-marriage course, staat in het blaadje over cursussen die je kan volgen. Dus als je graag wil gaan trouwen, kan je pre-marriage course gaan volgen. Daar gaan we het dus ook niet over hebben. Maar waar we het wel over willen hebben, is een relatie. Wat ik vroeger, verkering noemden we dat. Die term schijnt uit te zijn. Tegenwoordig heb je een relatie, je hebt geen verkering meer, dat is prima. Nou, waar hebben we het dan over? Dan hebben we het over dit. Dit is helemaal geanonimiseerd. Linksonder kan je lezen. Iemand, Maarten J., onbekend bij jullie. Die heeft een relatie. En die is exclusief. Facebook die heeft nog niet de mogelijkheid om daar 3 of 4 mensen in te vullen. Je hebt 1 persoon die je daar invult. Op dat moment, als je het op Facebook zet, en dat doe je tegenwoordig gewoon, dan is bekend dat jij een relatie hebt. En daar wil het over gaan hebben. In een uurtje tijd proberen we daar een korte cursus over te geven. Met als doel om jullie na te laten denken. Mijn doel is niet om hier een hoop regeltjes op te gaan noemen. En alles om ons heen, hè, de boeken die we lezen, de films die we lezen, de kijken bedoel ik, de magazines die je openslaat, tv, praat heel veel over relaties. Continu worden we van alle kanten gebombardeerd met meningen over hoe relaties zouden zijn. En ik zie een aantal van jullie, en ik herken dat ook toen ik nog wat jonger was, ook daarmee worstelen. Van ja, ik hoor dit en ik hoor dat, maar de kerk zegt dit. En wat wil God nou met mij? En jullie weten best wel, iedereen hier, wat God hierover te zeggen heeft. Daar gaan we natuurlijk ook zo meteen over hebben. Maar het blijkt iedere keer weer dat het een hele worsteling is om, ja, hoe ga je hier in de praktijk mee om? En ik snap dat het een worsteling is. Het christendom, in Nederland ook, 60% vrouw, 40% man. Dat betekent dat ik ook een hoop jonge dames tegenkom die zeggen, ja, waar zijn die mannen? Ja, die zijn er niet. 40%. Steek je allemaal omhoog hoor, dat helpt misschien. Dat zijn hier mannen, alleenstaand. Hè? Ja. Ik zie geen handen nou omhoog gaan. Ik wil best nou helpen hoor. Ook voor mannen. De worsteling met de mannen is niet gebrek aan die vrouw, want die 60% vrouw die zijn er dus wel. Gebrek bij de mannen is, ja, ik word van alle kanten gebombardeerd met plaatjes, met internet, met weet ik wat. Hoe hou ik mezelf rein? Hoe kan ik de weg volgen die God voor ogen heeft? Iedereen om je heen zie je genieten, hè, van relaties en van allerlei dingen. En waarom mag ik niet genieten? Hè? Wil God dat dan niet? En mijn doel is niet om nou een lijstje te gaan maken. Van, dit mag wel, dit mag niet. Check, 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 check. Dit is gezond. Want dat helpt niet. Want dan zeg je, dat is leuk voor jou, Maarten. Leuke mening. En gaan we lekker naar huis. Gaan we lekker mijn eigen ding doen. Maar ik wil je nalaten denken over belangrijke keuzes die je kan maken in je leven. En ik wil je uitdagen om hier met anderen over te spreken. Mensen om je heen. En daar met God over te hebben. Want uiteindelijk is het namelijk niet de vraag wat wel en wat niet mag. Dat is eigenlijk helemaal niet belangrijk. De vraag is, wie wil je volgen? Wil je de magazines volgen? Wil je RTL, weet ik wat, Veronica volgen? Wil je de boekjes die je leest volgen? Of wil je God volgen en wat hij te zeggen heeft en zijn woord? En wat mag het je kosten? En waar zit je hart? En ik hoop dat we vanochtend in de tijd die we hebben, dat we daarbij stil kunnen staan. Want dat is de essentie van mijn boodschap. Wie wil je volgen? Wat mag het je kosten? En waar zit je hart? En er zitten hier een aantal alleenstaande mensen die geen relatie hebben. En mijn doel is ook niet om een relatie aan te praten. Als je geen relatie hebt, fantastisch. Dat is echt fantastisch. Sommigen van jullie hebben zelfs de gave van het alleen zijn. Ja, ik als getrouwde man kan daar heel moeilijk iets mee. Maar ik sprak een paar maanden geleden toevallig met iemand die zei, hey, volgens mij heb ik die gave. En dat is hartstikke mooi. En dan kan je nadenken, hoe kan ik God daarmee dienen? Ik denk dat God bijzondere plannen heeft voor mensen die alleenstaand zijn. Want die hebben veel meer tijd. Die kunnen naar risicogebieden in de wereld. Die kunnen zoveel doen voor het koninkrijk van God. Dus ons doel is niet om hier te staan en zeggen, als je alleenstaand bent, volg een stappenplan en dan heb je een relatie. Nee, dit is voor de mensen die op zoek zijn naar een relatie. En hoe kan je dat dan op een manier doen die God eert? We vergeten soms in de gemeente dat we een alleenstaande man volgen. We vergeten wel eens dat we de helft van het Nieuwe Testament, of meer, geschreven is door een alleenstaande man. En we hebben het hier constant over familie en gezin en weet ik wat. Maar de alleenstaanden zijn zo belangrijk in het koninkrijk van God. En Paulus zegt zelf dat het goed is om ongetrouwd te blijven, als je dat kan. Ik wil beginnen met een filmpje. En dat filmpje gaat over daten, over relaties in de maatschappij waarin we leven.
Uit onderzoek van HAI is gebleken dat zowel de man als de vrouw veel waarde hechten aan de inbox in hun telefoon. SMS'jes worden bij uitstek gezien als een privacy aangelegenheid die verder niemand wat aangaat. Mag ik misschien jouw sms'jes even lezen?
Nee.
Nein! Nee, dat mag niet.
Nee, liever niet eigenlijk.
Waarom niet?
Omdat het gewoon privé is en mijn zaken.
Goed, een groot geheim dus. Maar vandaag stellen we de grote vraag: zijn de sms'jes ook geheim voor je partner? Put my number in your phone. Let's forget about tomorrow, baby, call me up. Put my number in your phone. Zijn jullie een stelletje?
Ja, toevallig wel, ja.
Hoe lang al?
9 maanden, bijna 10.
Morgen officieel 10 maanden.
Ben je nog verliefd?
Ja, wonderbaarlijk genoeg wel.
Wat is dat nou weer voor opmerking? Ja. Hij vraagt, want staan we niet naast elkaar, denk ik. Hoi.
Hoe betrouwbaar is je vriend?
Ja, heel betrouwbaar, hoop ik.
Hoe weet je dat zo zeker dan?
Ja, dat voel je. Anders, ja, denk ik.
Gaat niet vreemd of zo?
Denk het niet.
Ja? Nee hoor, nee.
Nee.
Vertrouw je haar?
Ja, zeker.
Ja, nou ja, goed, kijk, als hij met zijn vrienden lekker op stap gaat, dan denk ik wel eens van, hè, je weet nooit wat er kan gebeuren met alcohol. Maar in principe, ja, weet ik wel dat hij me trouw is, dus.
Maar is het niet een type die veel met andere jongens loopt te flirten of zo?
Oh ja, absoluut, absoluut.
Dat is helemaal niet waar.
Jawel,
nee, dat is echt niet waar.
Nee, dat is,
nee, dat is helemaal niet waar.
Is het wel betrouwbaar?
Ja.
Heb je zin om mee te doen aan een korte relatietest?
Wat is de test?
Dan pak maar even je mobiele telefoon.
Allebei?
Jij ook even, ja, jij ook je mobiele telefoon pakken?
Ja.
En dan mag je nu tegelijkertijd oversteken de telefoon aan elkaar geven. 3, 2, 1, go.
Wacht even, waarom?
Geef maar.
Alright.
Sorry, tot morgen.
Ja, je ziet je. Wie was dat?
Dat is mijn ex.
Dus toch. En dan mag je nu naar de inbox van je vriendje toe gaan en de sms'jes die erin staan hardop voorlezen.
Oké.
Nee, al.
Inbox?
Oké, hoor. Nee, kom eens.
Ja. Wat gebeurt er nou?
Ja, ik mag ze volgens mij niet voorlezen.
Ja, ik moet in een andere... Okay.
Geef maar, doe maar.
Oké.
Nee, dat gaan we...
Nee, geef maar even aan je vriendin.
Nee, maar waarom is dat?
Geef maar, dat zie je zo.
Ja, maar ik wil eerst weten waar het om gaat.
Nee, maar geef die telefoon gewoon even je vriendin, even gelijk oversteken.
Nee, dat gaan we niet doen.
Niks verbergen?
Nee, dat gaan we niet doen.
Waarom niet?
Ja, waarom wel? Ja, het is toch iets wat ook een beetje in... Nee, ik ga het niet doen. Ik ga er niet meewerken.
Ik vind dat gewoon weer echt iets van mezelf. Ik vind dat hele gegeven, vind ik altijd zo... Dat iedereen altijd maar alles van elkaar moet kunnen lezen.
Maar dit is toch je vriendin?
Dat is ook zo, maar het is ook niet alsof ik smerig sms-contact heb met andere mensen, maar het is gewoon mijn privé.
Ja, maar ik denk dat nu wel, als je zo doet, dan denk je wel dat er iets gaande is.
Ja, maar dat vertrouwen hebben we toch wel in elkaar?
Ik denk dat ik sommige dingen graag gescheiden hou, nou zeggen zakelijk en privé.
Maar je zegt net dat je wel te vertrouwen bent, toch?
Ja, dat klopt. Maar wat wil je ermee zeggen?
Lekker dat?
Ja.
Goeie relatie.
Ja. Nee, ja. Ik ook niet na. Ik heb het zo even gehad, toch?
Komt zo.
Maar, dankjewel. Hoi.
We hebben het er zo wel even over. Ik heb dit filmpje al heel vaak gezien. En ik moet altijd lachen op het begin. En ik merkte ook, ik keek in de zaal in. Jullie moeten lachen, lachen, lachen. En op een gegeven moment wordt het wat stiller, hè? En dan voel je dat dit voor geen meter klopt. Dit zijn gewoon mensen op straat, hè? Dit is geen christelijk filmpje van een of andere... Nee, dit is gewoon, weet ik wat, BNN volgens mij. die gewoon de straat op gaat met de microfoon, wat mensen interviewt. En ik snap ook wel dat ze geknipt hebben. Maar dit zijn geen acteurs. Dit zijn gewoon mensen die in een relatie staan. Dit is ook niet een eerste date. He, als je eerst keer date en mag je elkaar sms'jes, nou ik vind dat privé. Dit zijn mensen die waarschijnlijk, misschien wonen ze niet samen, maar ze slapen wel samen. Dit zijn mensen die delen heel veel van hun leven. En toch is de sms-box verboden terrein voor een partner. Ik wil meer voor jou. En ik geloof dat God ook meer voor jullie wil. God wil niet dat je na 9 maanden erachter komt dat je vriendje nog aan WhatsApp is met zijn ex en kusjes tot morgen aan het delen is. En dat is ook de reden dat Nicole en ik een paar jaar geleden aan primair zijn begonnen. Daarom doen we kampvuuravonden. Daarom ook deze preek vandaag. Want ik wil jullie helpen in je zoektocht en in je uit te dagen om het maken van keuzes die God eren. En dit is niet één van. We hebben de preek gedeeld. Filip doet deel 2. Begin is van, ja, wat zegt de Bijbel nou eigenlijk over relaties hebben? Hoe begin je een relatie en hoe hou je die gezond? Dat zijn eigenlijk de punten die ik nou wil behandelen. En de grap is, als je gaat kijken in de Bijbel over relaties, zie je hele mooie voorbeelden. Je ziet een mooi voorbeeld uithuwelijken, hè? Heel populair hier. Denk aan Rebecca, die gaat trouwen. En Isaac stuurt zijn knecht en die gaat Rebecca halen. En hop, de tent in en klaar is Kees. Ja, dat klinkt heel raar voor ons. Ik heb Indiërs op mijn werk, die denken er heel anders over. Die denken, ja, mijn ouders weten prima wie geschikt voor mij is. Ga ik nou niet over hebben, want ik denk niet dat ik dat heel populair word door dat te doen. Tweede wat ik zie in de Bijbel is wat de Engelsen die noemen dat courtship. En ik heb daar nog niet echt een term voor gevonden in Nederlands. Denk aan Jacob, hè? Die komt bij Laban, bij zijn aanstaande schoonvader, wordt verliefd. En die heeft een vooral contact met Laban over zijn dochter. Begin van de vorige eeuw was het redelijk normaal, vooral in Amerika, misschien ook in Nederland, dat je als man bij de vrouw kwam en dan mocht je lekker zitten in een woonkamer en dan mocht je met de vrouw praten. Ik vind dat een heel super model, eigenlijk. Als er jongens zijn die mijn dochters willen, dan komen ze maar lekker bij mij langs. Dan ga je lekker in die woonkamer zitten. Nicole brengt wat limonade en ranja. En ik ga mijn jachtgeweer schoonmaken. En dan zien we wel hoe het... En dan kijken we wel hoe het gaat. En ik weet dat een aantal van jullie luisteren naar sprekers. Hè? Paul Washer is bijvoorbeeld een van die promoten dit enorm. Hè? Toch wil ik daar even iets bij zeggen. Want ik ben enthousiast. Maar ik denk ook dat het een cultureel fenomeen is. En ik denk dat het ook alleen maar werkt voor jongere vrouwen die thuis wonen. Die christelijke ouders hebben. Want anders werkt dit niet. Mijn pa, toen wij gingen trouwen, die zei, waarom ga je niet samenwonen? Ik denk, ja, dan werkt dat toch net wat anders, hè? Als je een vrouw bent die al lang op zichzelf woont, of je hebt ouders die geen christen zijn, dan werkt die woonkamer natuurlijk helemaal niet meer. Maar de principes zijn wel goed. De ouders zijn betrokken in de relatie. Ik denk dat dat een kenmerk is van een gezonde relatie. En je ontmoet elkaar in een veilige omgeving, waar je elkaar leert kennen. Maar ook dat courtship zie ik voor de meeste van jullie en de meeste van ik spreek en nog niet helemaal zitten. Maar ja, wat dan wel? Want als ik dan de Bijbel verder sla, het woord daten komt er niet in voor. WhatsApp ook niet. Facebook was ook nog niet uitgevonden. Van Jozef weten we dat hij verloofd was. Maar ja, hoe die daar toe kwam, of zijn pa daar geregeld had, of dat hij verliefd werd. En daar staat heel weinig over in. Dus wat wel? Hoe heb je op een gezonde manier een relatie? En hoe ga je? Dat is wel leuk. Oh, hier de knop. Hoe ga je van alleenstaand, hè, ze worden allemaal geboren, naar heeft een relatie met, hè, zo'n hartje krijg je dan op je Facebook, naar verloofd, naar getrouwd. Hoe begin je? Als je alleenstaand bent, zou je na moeten gaan denken over wat je wil. Liefst op het moment dat je nog niet tot je oren toe verliefd bent op iemand. Dan komen er allemaal chemicaliën in je lichaam en dan gaat dat denken niet meer zo helder als je graag zou willen. Dus denk daar nou van tevoren over na. Wat wil je met de relatie? En mijn argument zal zijn, je wil naar beneden toe in deze grafiek. En waarom wil je een relatie? Want dat perspectief is enorm belangrijk. Als je iemand... Als je een relatie wil met iemand voor een fijne avond, kom je met iemand anders in aanraking dan dat je met iemand een leven wil opbouwen. Dat is mijn overtuiging. Als je niet alleen wil zijn, dan voldoet bijna iedereen. Maar als je zegt, ik wil er uiteindelijk mee trouwen, dan voldoet waarschijnlijk niet iedereen. En als je geen lange termijn doel stelt, als je zegt, ik wil een relatie, maar ik weet eigenlijk helemaal niet waarom. En als je daar geen lange termijn doel stelt, dan zeg je van, ja, hou dan even op, maak het dan niet exclusief. Blijf lekker, hè, ontmoet elkaar, geniet van de vriendschappen die je hebt. Ga uit in groepverband, heb plezier met elkaar en schep ook geen verwachtingen bij anderen. Als je dat niet doet, als je dus een relatie begint met iemand van wie je eigenlijk al weet van dit gaat niet lang duren, want, dan weet ik waarom je dat denkt, dan kunnen je gevoelens en je verliefdheid kunnen op een gegeven moment je in situaties laten belanden waar je achteraf spijt van krijgt. En ik zie dit echt vaak. Dat mensen zeggen, ja, we zien elkaar wel. En nee, hij is niet de ware. En op een gegeven moment, dan gaan gevoelens zo'n belangrijke rol spelen, dat het niet meer belangrijk is wat God ervan denkt, of dat het misschien wel een ongezonde relatie is, maar dat het gevoel veel te belangrijk wordt. God zegt heel duidelijk in zijn woord, als je niet kan beheersen, als je brandt van verlangen, wat moet je dan doen? Waterbed induiken? Samen gaan wonen? Nee, dan moet je gaan trouwen. Dus waarom zou je die gevoelens gaan oproepen en opzoeken in een relatie als je nog lang niet toe bent aan trouwen? Dus ik wil je aanmoedigen, ga niet daten, ga geen relaties aan, een exclusieve relatie, hè, als je nog niet op zoek bent. En dat klinkt heel hard, vooral voor de jongeren van jullie, de tieners. Ja, trouwen gemiddeld in Nederland 35, hè. Gemiddeld bij christenen is weer lager. Ik ben 15, 10 jaar lang wachten. Ik snap dat dat moeilijk is. In de Bijbel trouwden ze veel jonger. Maar als je zegt van, ik ben nog niet toe aan het trouwen, denk dan eens over na waarom je daar nog niet aan toe bent. En misschien is dat een heel goede reden waarom je ook nog niet exclusief in een relatie met iemand moet zijn. Kijk verder dan alleen een fijne avond. Kijk verder dan alleen, ik ben niet alleen vanavond of ik ben niet alleen de komende maanden. Maar kijk naar een fijn leven. Maar stel dat je er wel over uit bent. Ik moet qua tijd, hè, ik ga een cursus van 10 weken, ga ik nou in een half uur doen. Stel dat je er wel over uit bent. Hoe begin je dan een relatie? En volgens mij begint dat altijd met een afspraakje, een date. Hierin kan je onderzoek doen. En Philip gaat zo meteen hebben over hoe je dat onderzoek goed kan doen. Waar moet je op letten in die fase? Ik ga jullie even helpen, mannen. Als je een date wil, neem initiatief. Dat klinkt lekker al bollig. Maar ik spreek mijn vrouwen af en toe, hè? Die komen wel eens bij ons thuis. En ze zoeken allemaal een vent die een vent is en geen jongetje. En dan zeg je, ja, wat bedoel je dan ermee? Een man, hè? Ja, iemand die initiatief neemt. Iemand die verantwoordelijkheid neemt. Dus laat dat zien. Ga niet thuis zitten wachten tot zij jou belt. De grootste klacht die ik krijg van meiden die date hebben gehad, is hij laat niks meer van zich horen. Heren. Wees het initiatief. Wees moedig, hè. En ik weet dat hij moedig is. Ik ben ook een vent, manneke geweest, hè. Ik heb daar ook gewild lopen. De date, hè, dan moet je bellen en dan kan je afgewezen worden. Maar goed. Wees moedig, vraag graag. Laat weten dat je geïnteresseerd bent. En heb een plan, hè. Anders sta je daar. Dat heb ik ook een keer gehad. Denk daar van tevoren over na, hè. Bloesje aan, knoopjes dicht. Hè? Staan en stel die vraag. Wil je straks wat gaan drinken? Wij gaan straks wat drinken. Ga je mee? Hè? En waarom vind ik dit belangrijk? Hè? Want je zegt, ja, dat is Maarten zijn mening. Nee, in de Bijbel staat dat je als man het hoofd bent van je gezin straks. En een hoofd van een gezin betekent, onder andere volgens mij, dat jij leiding mag geven, dat jij initiatief mag tonen. En als je dat niet leert, vroeg, dan zou je het later ook niet leren. Dames, als een vent op je afkomt en die vraagt, wil je mee? Dan mag je gewoon nee zeggen. Ja, maar dan kwets ik zijn gevoelens en hij is zo'n lieve. Het helpt niet om dat uit te stellen na 3 jaar. Want dan wordt het niet makkelijker om nee te zeggen. Zeg gewoon van tevoren, als je het niet ziet zitten, zeg gewoon nee. Wees eerlijk, wees duidelijk en vooral dames, blijf aardig. Het is soms moeilijk. Dan heb ik van die jongens, en ik was er vroeger, moet ik eerlijk zeggen, heb ik dat ook wel eens een keer gedaan, die durven niet een meid te vragen op een date. Dus die gaan via de vriendin werken. Heb ik één keer gedaan. Ik zeg, ja, al stel je voor dat ik haar zou vragen, zou ze dan ja zeggen? Dames, als dat gebeurt, als een man dat doet, zeg dan dat hij naar huis kan gaan en met zijn legootjes kan gaan spelen. Daar heb je toestemming voor. Want een man, als hij niet leert om initiatief te tonen, als hij niet leert om een man te zijn, dan is hij ook nog niet toe om die verantwoordelijkheid van een relatie op zich te nemen. Nou, dan heb je die date. Waar ga je dan naartoe? Een plek waar je kan praten. Een van de, volgens mij, een van de grote succesfactoren van het online dating momenteel, hè, via Funkyfish en al dat soort sites, is dat je alleen maar met elkaar praat en niet afgeleid wordt door herriemuziek van een concert of een film waar je naar kijkt. Je bent eigenlijk al in een vroege fase met elkaar aan het praten. En je leert elkaar kennen. En dat is precies het doel ook van deze fase. Een date. Je wil elkaar beter leren kennen. Heren, ik heb hier al een voorsprong op. Ik doe dit al met mijn dochters. Waarom doe ik dit met mijn dochters? Ik ga op daddy dates. We praten. We eten niet bij de McDonald's. En ik behandel ze als een dame. En het heeft als voordeel dat als er straks een of andere manneke langskomt op zijn brommer. En die zegt, hey, gaan we naar de Mac? Dan zeggen mijn dochters, nee, mijn pa behandelt me al beter. Dus ik probeer die lat zo hoog mogelijk nu te leggen. We zullen over een paar jaar zien of het gaat lukken. Maar ik hoop dat mijn meiden binnen een paar tellen straks weten van dit wordt hem niet. Je leert dus iemand kennen. Oké, dus je leert iemand kennen. Je hebt een paar dates gehad. Het klikt. En wat nu? Ten eerste wil ik je aanmoedigen om op dit moment, en niet pas veel later, daar met iemand over te gaan praten. Bijvoorbeeld je ouders, als dat prettig is voor je. Maar ook met een getrouwd stel, die je bijvoorbeeld goed kent. Mensen die een passie voor Jezus hebben. Ga daar eens een keer naartoe. Die jullie beiden misschien kennen. Zeggen, goh, we hebben een paar dates gehad, het is leuk. We denken dat het klikt. Wat vind jij ervan? Ga naar iemand toe die van je houdt. Ga naar iemand toe die het beste met je voor heeft. Maar die ook een stuk ervaring heeft op het gebied van relaties. En durf te vragen wat zij ervan vinden. En dat is kei belangrijk, want ik zie soms wel eens stelletjes dat ik denk, ik heb daar, ja. Maar als ik daar naartoe ga, dan ben ik aan het bemoeien met iets waar niemand voor open staat. Als een stelletje naar mij toe komt, of een jongen komt naar mij toe. Ik heb van de week eentje gehad, die kwam naar mij toe. Heel leuk. Ik kwam naar ons toe en die zei, ik heb een paar dates gehad met deze meid en ik klikt. Wat vind jij ervan? En dat is super. Dan kan ik namelijk zeggen wat ik ervan vind. Dan kan ik zeggen, ja, ik zie daar wel of ik zie daar niet zitten of let hierop. Het gaat er niet om dat je meteen afgewezen wordt. Maar het gaat er wel om dat je kritisch bent. Durf je de relatie laten toetsen door anderen? En als je dat niet durft, wat betekent dat? Waarom durf je dat niet te laten toetsen? God spreekt, hè, door zijn woord, maar God spreekt ook door mensen. En mag God spreken door anderen om je heen? En het beste is, als jongstel, om dat bij anderen te vragen. Sta je daar open voor? Ook als het antwoord anders is dan je gehoopt had. Want wat ga je er dan mee doen? En ik denk dat dat een mooi moment is als je als je omgeving en de christelijke omgeving, dus de mensen die een passie voor Jezus hebben om je heen, als die zeggen yes, als jij zegt nou het klikt, dat is een mooi moment om je Facebook status te veranderen. Dan kan je zeggen van we willen gaan onderzoeken of we met elkaar verder willen, zonder dat er anderen in het spel zijn. En wat is dan het doel? Het doel is dan om te kijken of je verder wil met elkaar. Of je wil trouwen met die persoon. En daar heb je informatie voor nodig. Wie is die ander? Waar houdt hij van? Wat vindt hij leuk? Hoe is zijn gezin? Wat voor gezin komt hij? Hoe is zijn geloofsleven? Wat voor persoonlijkheid is hij? Daar wil je achter komen. Daarom doen we pre-marriage course. Heel veel mensen komen 3 weken voor een trouw en die gaan pre-marriage course doen. Dat is niet zo handig. Want dan heb je de uitnodiging al verstuurd. En stel dat je nou tijdens dat proces erachter komt dat het dat niet zo gaaf was. Of dat je beter niet kan trouwen. Dat is heel moeilijk. Doe dat gewoon in je relatiefase. Je exclusieve relatiefase. Doe een keer een pre-marriage. Niet op de eerste date, hè. Daar hebben we ervaring mee, moet je niet doen. Dat helpt niet. Maar wel als je zegt, goh, we willen ervoor gaan, dan is het Team Marriage een heel leuk tool om te kijken, ja, heb je met elkaar de vragen beantwoord en sta je op één lijn. Want wie je kiest in deze fase gaat een enorme impact hebben op je leven. In het Oude Testament, mag ik de tekst bij, heeft God de mensen verboden om relaties te hebben met de volk om hen heen. En niet omdat ze nou zo, omdat de Joden zoveel beter waren dan de volk om hen heen. Maar, en ook niet omdat het meteen fout met hen zou gaan. Maar omdat God zei, hun afgoden gaan de toekomstige generatie van mij afhouden. En je leest ook, als je Oude Testament leest, keer op keer op keer lees je dat het fout ging. En God wil graag dat we mensen, met mensen relatie hebben, dat we mensen zoeken die passen binnen het doel dat hij met ons leven heeft. Want anders gaat het mis in de generaties na ons. En ja, jullie kennen dit, ik ben de eerste christen in onze familie. Hè? Mijn ouders zijn geen christen, mijn zus is geen christen, mijn opa en oma is niet. Ik ben de eerste. En ik hoop dat mijn erfenis, mijn nalatenschap voor de stad Eindhoven is dat ik generaties van christenen hier laat. Die een passie hebben voor Jezus. En dat is keihard werk. Dat is niet makkelijk. Maar toen wij verkering hadden, toen ik moest kiezen met wie ik ging trouwen, was dat natuurlijk wel de vraag. Past Nicole in dat plaatje? En er is een tijd geweest dat Nicole niet in dat plaatje paste. En toen heb ik het uitgemaakt. Nicole hield niet van Jezus, ik hield wel van Jezus. Dat gaat niet goed komen. Misschien met mij wel, maar niet met de generatie na ons. En niet met de generatie daarna. En kan je voorstellen dat je aan de tafel zit met z'n tweeën. En ja, papa gaat naar de kerk en mama gaat niet naar de kerk. Of papa die, en mama zegt, het is allemaal onzin. Totaal verwarrend voor de kinderen. Heb dat perspectief. Pas je vriend of vriendin in Gods plan met jouw leven. En ik bedoel niet, begrijpt hij jou? Of, mijn vriendin of mijn vriend laat mij vrij in de keuzes die ik met God doe. Nee, bouwt de ander op. Bouwt de ander jouw relatie op die je met God hebt. Denk daar eens over na. Naar welke kerk ga je later met z'n tweeën? Hoe bouwen jullie elkaar op in het geloof? Bidden jullie samen? Hoe ziet de zondagochtend er straks uit in jullie gezin? Ja, maar ik ben pas net aan het... ik heb pas net een relatie... Ja, maar dit zijn wel de vragen om nu te stellen. Want als je langer daarmee wacht, wordt het steeds moeilijker. Het belangrijkste in je leven is je relatie met God. Het allerbelangrijkste. En zorg dat dat zo blijft. In deze fase kom je er ook achter op een gegeven moment dat de ander er niet is om jou gelukkig te maken. Voor sommigen duurt dat wat langer dan anderen, maar daar kom je op een gegeven moment achter. Als je niet gelooft, vraag maar aan de stellen die wel langer getrouwd zijn. De ander is er echt niet om jou gelukkig te maken. De ander is er om jouw karakter te vormen. God heeft het huwelijk bedacht voor twee mensen dat die elkaars karakter kunnen vormen. Ik kwam er pas achter dat ik rare gewoontes had nadat ik getrouwd was. En ik dacht, wat doe je nou? Ja, zo ben ik. Ja, maar dat gaat niet door. Ik sprak laatst ook met een jongen uit de gemeente. Die zei, ik ben nou net getrouwd en het is leuk. Maar ja, iedere keer als ik thuis kom, dan was ik gewend om achter de computer te gaan zitten. En mijn vrouw vindt helemaal niks. Ja, je komt soms pas achter, en dat is geen zonde of zo, maar je komt er pas achter. En God vormt je karakter door je echtgenoot. Zorg ook in deze fase dat je elkaar niet moeilijk maakt. Als christen wil je graag keuzes maken die God eren. Je wil Jezus volgen. Je hebt je oude leven afgedaan, je hebt een nieuw leven begonnen. Je hebt je verleden in Gods handen gelegd en ook je toekomst. Je bent niet meer van jezelf. Je bent gekocht met het bloed van Jezus, heb ik nog aan gedacht. En God heeft het beste met je voor. En hij wil je beschermen. En jullie weten het allemaal. God wil niet dat je met elkaar naar bed gaat voor het huwelijk. Want als je brandt van verlangen, moet je gaan trouwen. Niet het waterbed induiken, zei ik net al. Wees dan ook verstandig in deze fase. En dit is mijn advies. Dit is niet, ik kan hier geen bijbeladviezen. Maar logeren bij elkaar is misschien niet het handigste wat je kan doen. 3 weken op vakantie aan het strand is misschien niet het handigste wat je kan doen in deze fase. Samenwonen, ik ken stelletjes die roepen dat heel hard. Wij wonen samen, maar we gaan niet met elkaar naar bed. Ja, is dat verstandig? Het maakt het allemaal zo moeilijk als je, of het is straks zongen, ik wil leven puur en rein. En ik ken de tegenwerpingen. Er gebeurt toch niks? Hè?
Ik kan toch gewoon bij hem slapen? We zijn gewoon vrienden. Maar zou je het ook normaal vinden als ik bij jouw vriendin ga slapen? Gebeurt toch niks? Kou van Nicole. En dan is het in één keer helemaal anders. Hé, je bent getrouwd, dat is helemaal anders. Dus als ik het doe, is het onverstandig. En als jij het doet, dan is het wel verstandig. Dat vind ik heel bijzonder. In april, in de kampvuuravond, jammer dames, hebben jullie gemist, hebben we het gehad over vangrails. Dat is een preek op zich. Ik denk dat die nog wel een keer wat gaat houden, maar niet nu. Maar het idee van het vangrailconcept is, er staan vangrails langs de kant van de weg. En waar staan die vangrails? Die staan niet voorbij de afgrond, want dan heb je er niet zoveel aan. Die staan op een stuk weg, wat eigenlijk had gebruikt kunnen worden voor wegverbreding. Misschien had er nog wel een baan gepast. Maar die vangrails staan daar om jou te beschermen om van de afgrond af te gaan. Dus ja, als je met je auto tegen de vangrails komt, dan krijg je nog wel een hoop schade aan je auto. Soms, hè, of misschien net niet. Maar die vangrails staan op grond die nog goed is. Denk erover na in je relatie welke vangrails je neer wil zetten. Ook als je getrouwd bent trouwens. Ik zie getrouwde mannen op mijn werk continu met jonge dames rondlopen in de pauze. 1-op-1. Mijn vangrail is, dat doe ik niet. Ik ga niet 8 uur in de auto zitten naar Zuid-Duitsland met een vrouwelijke collega met z'n tweeën. Er gaat of iemand bij, of we rijden met 2 auto's. Dan zeg je, ja Maarten, maar dat is onzin. Ja, die vangrail staat op goede grond, hè. Er is helemaal niks mis mee met in een auto zitten met een dame voor 8 uur. En er is helemaal niks mis mee met een wandelingetje te maken in de pauze met een dame. Maar overal waar het fout gaat, zie ik dit eraan vooraf gaan. Dus ik heb gezegd, ik zet daar mijn vangrail neer. En sommigen van jullie vinden dat een beetje raar. Het is mijn vangrail. Ik bepaal waar ik hem neerzet. En dat geldt ook voor jullie in je relatie. Zet je vangrails neer, zodat je niet straks, en zet die neer waar het nog veilig is, hè? Om te voorkomen dat je straks achteraf zegt dat je er spijt van hebt. Een ding gedaan hebt waar je spijt van hebt. Philip, we gaan verder. Philip gaat het hebben over een, hoe vind ik de juiste partner? Hij gaat jullie helpen met een onderzoektips. En wat eigenschappen van een ongezonde relatie.
Oké, de PowerPoint. Ja. Zo, goedemorgen. Middag, ja. Wij kwamen naar Nederland 6 jaar geleden. En dan, wij komen hier, we moeten keuzes maken. We moeten een beslissing maken. In welke stad? Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven, voor mij het maakt niet uit. Je moet een keuze maken. En dan, we komen naar Eindhoven, ja, waar zullen wij wonen? Keuzes maken. Je wil een motor kopen, een auto kopen, je moet keuzes maken. En in elke keuzeproces, je hebt een plan nodig. Ook als je denkt, ja, ik ben nu op tijd om te zoeken voor een vrouw of een man of zo. Je hebt ook een bepaalde plan nodig. Je gaat niet de stad binnen, ja, ik ben aan zoek voor een vrouw of een man. Je hebt een beetje van een verstandige plan. Jaren geleden, ik heb een aantal goede discussies met mijn oude broer gehad. Toen hij was verliefd en zo, en ze zeiden, ja, hoe werkt het dan? En dan, mijn broer had een beetje van dit gedachte. Hij had de ware model. Hij zei, ja, ik ben zeker, God heeft een vrouw voor mij, ergens in de wereld, ik moet haar vinden. Ja, en God heeft haar voor mij gemaakt, ontwikkeld en zo. Ik heb mijn ogen open om dat te vinden, haar te vinden. Dus, in dit model, de ware model, je zoekt voor dat bijzondere persoon, man of vrouw, die God voor jou heeft gemaakt. En gelukkig als je hebt de persoon gevonden. Nou, persoonlijk, je zegt tegen mijn broer, ja, ik vind dit model, ja, het is goed voor jou en hij is getrouwd en ja, hij is blij ermee, 4 kinderen en dat gaat goed. Maar ik zeg tegen hem, ja, dit model voor mij is echt stressvol. Om te denken, ja, waar ligt het? In Engeland, in Nederland, of is het in Zuid-Amerika, Amerika, Canada misschien? Ja, ik vind het stressvol om, uh, om de juiste persoon te vinden. Dus ik heb voor jullie een ander model. Het is de Fischfever model. Ik begin met een vrouw in dit voorbeeld. Dus hier is een jonge zuster, christelijke jonge dame, denk ja, ik wil graag trouwen, heer, wat is mijn actieplan? Nou, we hebben een paar maanden geleden gehad dat je, ja, als je zoekt een partner, je zoekt iemand van de andere geslacht. Dus je denkt, oké, dus ik ben een vrouw, dus al de andere vrouwen komen niet dicht bij mijn favor. We hebben ook een belangrijke kernbijbeltekst, die is echt belangrijk, zegt, vorm geen ongelijk span met een ongelovige. Want wat heeft gerechtigheid gemeenschappelijk met wetteloosheid en welke gemeenschap is er tussen licht en duisternis? En welke overeenstemming is er tussen Christus en Belial? Of wat deel een ongelovige met een gelovige met een ongelovige? Nou, de hoofdstuk 6 van 2 Korinthe gaat niet over de huwelijk. Het is een algemeen boodschap voor elke christen. En als Martin heeft net gezegd, jouw passie in jouw hart is voor Jezus te leven, dan het is belangrijk om dit Bijbeltekst serieus te nemen in je onderzoekplan. Dus, je denkt, oké. Als iemand is niet een christen, als hij houdt niet van de Heer Jezus, als hij heeft geen passie voor Jezus in zijn hart, hij komt niet in mijn, of zij komt niet in mijn favor. Ja, tegenwoordig, sommige mannen of vrouwen zijn gefrustreerd in zijn eigen relaties, getrouwd met mannen en vrouwen, en zij zoeken een jonge man of een jonge dame. Maar als iemand is al getrouwd, hij behoort bij iemand anders. Dus het maakt niet zo hoe mooi de andere persoon is. Die zegt, ja, een getrouwde man, een getrouwde vrouw komt niet in mijn favor. Nou, misschien er zijn aantal en een aantal meer dingen dat je moet goed denken. Is hij een verantwoordelijk persoon? Zoek je, maakt niet uit, je denkt, ja, je moet een christen zijn, maar ook een verantwoordelijk. Er zijn onverantwoordelijke christen, mannen en vrouwen. Hoe gaat hij om met zijn studie? Hoe gaat hij om met zijn werk? Hoe gaat hij om met geld? Het zijn een aantal eigenschappen dat je moet denken, ja, het is niet zo zwart-wit, maar wel, er is een verschil. Volwassen. Ik denk, ja, je wil graag trouwen niet met een jongetje, maar met een man. En sommige jongetjes hebben een grote lichaam en zijn blijken mannen te zijn. Maar zij zijn echt kinderachtig in de relaties met andere mensen. Zij zijn echt kinderachtig om problemen op te lossen. Met de kleinste problemen, ze raken in stress en ze doen rare dingen. Ze hebben geen relatie nodig op dit moment. Ze hebben groei nodig. En relatie misschien een stuk later. Martin heeft gezegd over initiatief nemen. Ja, een eigenschap van volwassene vrouw of man is dat ze zijn in staat om initiatieven te nemen. Zij wachten niet voor papa en mama's alles te doen. En ook, ze zijn bereid om beslissingen te nemen. Nou, beslissingen is een beetje stressvol. Maar het is een eigenschap om volwassenheid om te toetsen verschillende mogelijkheden en beslissingen te nemen. Dus dat is ook een goede eigenschap. Dus mijn voorstel is, ja, om een paar andere dingen voor jezelf te bedenken. Nou, wat zoek ik er voor mij, voor een vriendschap? En dan je ontdekt dat je bepaalt een bepaalde visfever, de gele stuk. Als iemand komt niet binnen dat visfever, je kan echt vriendelijk zijn, Maar je denkt nooit, nee, ik begin geen relatie met iemand die buiten mijn visvijver is. Nou, misschien je denkt, ja, ik maak een visvijver en er is niemand daar. Ja, dus wat doe ik dan? Ja? Nou, ja, misschien op dit moment. Maar in de loop van de tijd, vissen kan binnen jouw visvijver komen. En daarom, het is ook, jonge mannen en vrouwen, het is ook belangrijk om te zoeken waar zijn vissen van dit kaliber. Sommige mensen, als je zoekt bepaalde type mensen, je vindt deze type mensen niet in elke plek. Maar in sommige plekken meer. Die hebben meer kans. Christelijke jeugden, concerts of conferenties of studiedagen of zo. Als je zoekt iemand met passie voor Gods woord. Ja, misschien met een cursus, een bijbelstudiecursus of zo. Iemand heeft dat interesse. Dat is een goede ontmoetingplek. 2 Korinther 7. Een vrouw is gebonden aan haar man, zolang hij leeft. Maar wanneer hij is gestorven, is zij vrij om te trouwen met wie zij wil. Mits het een huwelijk is in verbondenheid met de Heer. Nou, dit is een Bijbeltekst voor iemand die heeft zijn vrouw of man verloren. Maar het principe van de tekst, die denk ik, is algemeen. En het woord vrijheid, daarom ik denk de vijvermodel past een beetje bij met de. Er is een vrijheid. Ik ben gelukkig getrouwd met mijn vrouw. En ik denk niet aan andere vrouwen, maar ik zal niet zeggen dat. Jaren geleden misschien, ik zou anders zijn. Maar nu niet. Dit is een vrijheid. En ook, ja, je zoekt een relatie in de Heer. En dat is een stuk meer dan alleen christen te zijn. Als je voelt een bepaalde roeping op je leven. Je wil echt iets doen met je leven. Zoek maar een partner die heeft een beetje dat ook in zijn hart. Nou, het wordt ingewikkeld. Sommige van de grenzen van de vijver, ik heb het donker gemaakt, om duidelijk te maken, er zijn sommige grenzen die zijn vast. Het verandert, je moet een beslissing nemen, het is jouw leven, je moet een beslissing nemen en zeggen, ja, ik neem dat beslissing. Ik begin geen relatie met een ongelovige. Ik begin geen relatie met iemand die getrouwd is. Ik geen relatie met iemand van de andere geslacht. Vaste punten. Misschien een of twee meer. Ik weet het niet. Zoek maar eruit. Maar je hebt een vaste punt. Van jezelf. Jullie weten het wel. Maar er zijn andere grenzen. Dat ik heb met een paar puntjes gezet. Omdat. Kijk. Als je wilt trouwen. De enige optie op aarde. Is met een zondaar te trouwen. Niet met engelen of zo. Dus als je zoekt een perfect man of een perfect vrouw. Ja, je blijft aan het zoeken. Dus er zijn sommige gebieden zijn een beetje flexibel. Dus je ziet een, twee, de groene en de gele. Ja, het is een tussenper. Wat precies is, niemand is volmaakt volwassen. Iedereen, we hebben allemaal wat. Ja? En ook, misschien iemand is getrouwd en jij vindt hem mooi, en dan hij wordt een weduwnaar. Dus soms mensen die zijn in de verboden hoek, kan brengen, springen in je vijver laten komen. Misschien zomaar iemand is niet bekeerd, zoals de voorbeeld met Martin Nicole. Ze hebben gestopt met de relatie, dan een jaar later Nicole kwam tot bekering. En dan zij springt terug in de vijver. En dan vissen is mogelijk. Ja? En dan binnen je vijver. Heere God, help mij. Geef mij wijsheid om te vinden. Als u heeft iemand voor mij. Iemand binnen de vijver. Na het huwelijk, dan model 1, de ware model, In model 2, de visvijver model, ze zijn één. Er is geen verschil meer. Nu dat ik getrouwd ben met Anneke, ja, dat is de vrouw die God heeft mee voor mij gemaakt, geschapen, gebracht en zo. Ik denk niet aan, dat is het. Er is geen meer optie. Ik blij ermee. En al de andere mooie gezichten bleven veel weg Wouter de Vever. Ja. Dus één is, ja, realistisch ook te blijven. Een aantal jaren geleden, we hadden een zuster in onze gemeente in Colombia, die was een leraar op een kleine school bij onze gemeente, een beetje zoals Bambino's, maar het is een kleine school. Haar naam was Milvia, 30 jaar oud. Al onze kinderen, Vicky, Elsa, Edward, alle zijn door dat school gegaan. Nou, Milvia was de enige christen in haar gezin. Haar ouders waren niet christen, broer en zuster ook niet, was de enige. En ja, ze is een mooie zuster in onze gemeente. Iedereen houdt van haar. En dan, toen ze 40 jaar oud was of zo, niet getrouwd, dan kwam een jonge man van een andere gemeente en hij begon met haar een relatie. En hij was een serieuze christen en zo, dus we waren ja, erg blij dat ze heeft iemand gevonden. Dit jonge man, ja, was een serieus christen en hij was 4 jaar jonger, dus 26 of zo. Na 2 jaar relatie, hij kwam tegen mij en zei, Filip, ik moet jou praten. Ik moet de relatie echt stoppen. Ik moet zoeken mogelijkheden, een manier om de relatie te stoppen. Nou, ik was een beetje verbaasd. En ik vraag, hey, en waarom? En hij zei, ja, zij is 4 jaar ouder dan ik en ik kan daar echt niet wennen. Het is echt, nee, het is echt 4 jaar ouder, dat echt kan niet. Ik probeer, maar ik kan niet. Nou, ik word redelijk, ik word niet snel boos, maar toen wel. Ik denk, hoe kan jij een dame van 30 spelen voor 2 jaar en dan zeggen, ja, ik stop omdat je bent 4 jaar ouder dan ik. Nou, als hij heeft ontdekt dat, ja, maar zij heeft een kind en ik wist dat niet. Of zij is verslaafd of zoiets en ik wist dat niet. Dat is nieuwe informatie. Maar sommige informatie je kunt goed ontvangen, goed krijgen, onderzoek doen, voordat je begint de relatie. En het is niet zo moeilijk als voor een persoon, de leeftijdverschil is zo belangrijk, dan zoek maar eruit voordat je begint de relatie. Je moet alleen een paar chocola geven aan de kleine broer en je krijgt de informatie meteen. Dus onderzoek. Natuurlijk, de normale gesprek is een mooie manier om informatie te verzamelen over iemand. Mijn enige advies hier is, zoek andere bronnen van informatie. Niet alleen de woorden van de andere persoon. Je probeert een beetje meer iemand te leren kennen. Een goede plek om iemand te leren kennen is om te kijken hoe gaat hij om met zijn ouders, om met zijn broers en zusters. De normale relaties in de gezin. Wat vinden andere mensen van hun, van haar of van hem? Vraag je vrienden, hey, wat denk jij? Als je bent verliefd, het is een beetje zoals je hebt roze brillen aan. En als je wordt meer verliefd, de brillen worden meer roze. Ja? En er komt een moment, je ziet bijna niks. Of alle is een arbeid. Ja, alles is fantastisch. Dus je hebt andere bronnen van informatie. Vrienden, die kunnen jou een beetje meer zeggen, nee, het is echt niet roze, het is groen. Ik herinner eens, een jonge man heeft mij gebeld. Ik was een oud in de gemeente in Colombia en hij zei, ik vind het echt mooi en zuster dat je een jonge dame in jouw gemeente. En de naam is zo en zo en ik heb haar in een kamp ontmoet en wij zijn nu wat op internet en zo. Maar ja, ik wil echt een serieus christen voor een vrouw hebben. Wat voor persoon is ze? Ze zei, ja, zijn ouders, haar ouders zijn stabiele broers en zusters in de gemeente. Maar zij, de jonge dame, zij is... Ja, voor 2-3 jaar. Ik zie hem nooit in de gemeente. Maar vanaf het kamp, de laatste 2,5 maanden of zo, ja, elke zondag. Dus ik heb geen meer informatie. Nee, dankjewel, Philip. Dat is goed voor vraag aan de jeugdleiders. Vraag informatie een beetje breder. De advies van ouders. Ik ben op dit moment bezig met onderzoek over het huwelijk. Ik ben bezig met een papier om te schrijven voor een cursus die ik volg. Ik ben bezig met de geschiedenis van huwelijks van de laatste 5000 jaar. En niet dat ik ben zo oud, maar zo. Maar ik vind het. Sommige mensen praten over de juiste systeem in de Bijbel. De Bijbelse systeem om een partner te vinden. En zo moet het. En ik denk, ja, maar de Bijbel heeft veel verschillende methoden of zo. Maar de ouders hadden een sterke invloed over huwelijken in het verleden. Ook in de wet. Tot 200 jaar geleden of zo. Als je wilt trouwen en je bent onder 25 jaar oud, je moet de toestemming van je ouders hebben. Nou, oude wet misschien. Maar wij ouders, wij kennen onze kinderen redelijk goed. Van de tijd van de geboorte, Vicky was alleen 10 seconden oud en ik had haar in mijn armen. De eerste keer dat Vicky zijn ogen opengemaakt, ik was er. Ik ben de eerste. Met de andere kinderen ook. Dus elke kind is een beetje anders. Dus de advies van je ouders te zeggen, ja, ik heb een zorg met dat jonge man of met deze jonge vrouw. Neem de advies van je ouders serieus. Natuurlijk, er zijn een aantal rare christenouders. Onwijs. En er zijn ook echt wijs non-christelijke ouders. Dus ik zeg niet, alles wat ouders zeggen is goed, maar neem zijn advies wel serieus. Wij zijn allen geroepen om tenminste tijdelijk alleen te leven. In de geschiedenis van de huwelijk heb ik ontdekt dat voor de Joodse mensen, Joden, iedereen, de Jood, man of vrouw, moet zijn best doen om te trouwen. Een man en vrouw worden alleen volmaakt als ze getrouwd zijn en kinderen krijgen. Dat is een Joodse idee. Maar het is echt niet een christelijke idee. De Bijbel praat goed over alleen wonen, alleenstand. Martin heeft net gezegd, Paulus heeft ook goede advies gegeven. In zijn ervaring, ja, zonder een vrouw, zonder kinderen, zonder een man of zo, je hebt meer energie om jouw roeping te volgen. Meer energie om andere mensen, de koninkrijk van God, te helpen. En wat ik verder de sterkste argument, is dat de Heer Jezus heeft gekozen om niet te trouwen. En hij was echt een volmaakt persoon. Dus je hebt een huwelijksrelatie niet nodig om volmaakt te zijn. Gebruik je tijd alleenstaande om meer te groeien zoals de Heer Jezus en om te leren tevreden en vrolijk te leven. Sommige mensen denken, ja, zonder een relatie ben ik half een persoon. Zonder een huwelijke relatie ben ik half een man of half een vrouw. Of ik ben treurig, bedroefd en somber. Maar met een relatie, dan mijn wereld zal veranderen en ik zou blij zijn, vrolijk met een relatie. Nou, een treurig, is dat een goede treurig? Een bedroefd dame, na de huwelijk, is een bedroefd getrouwd dame. Huwelijken zelf maken geen wonders. Huwelijk werkt geen wonder zelf. Dus het advies is, leren om blij en vrolijk te zijn zonder een partner. Als je geniet van je vrije leven, als een jonge man van 16, 18, 20, 25. Je geniet van je werk, je geniet van relaties, je geniet van je werk voor de Heer, je geniet. En dan komt een vrouw op weg en je denkt, ja, ik zal je mooie leefstijl veranderen voor een betere leefstijl. Maar niet een slechte leefstijl voor een goede. Je weet nooit, sommige mensen, misschien, moeten wachten een lange tijd om een partner te vinden. En voor sommige mensen, misschien, God heeft andere plannen voor je leven. Dus het is echt de moeite waard om te leren blij en vrolijk te zijn en nuttig te zijn in Gods koninkrijk zonder een partner. Je hebt een vijver in jouw gedachten. Je bent bezig met de Heer en je denkt, oké, dit is ongeveer, dit is mijn vijver. Vraag je, als een vis komt binnen jouw vijver, ben jij de persoon die de vis vindt aantrekkelijk? Misschien jij zoekt, ja, ik zoek een man met passie voor de Heer Jezus. Ja, maar een man met passie voor de Heer Jezus zal geen relatie met jou hebben. Je bent zo anders. Dus als jij wil iemand, een jonge man met passie voor de Heer Jezus, jij moet het ook hebben. Dus het voorstel hier is om tijd te nemen om op je, aan jezelf te werken. Ik stop in 3 minuten zo, Martin. Rustig aan. Hoop ik 3-4 minuten. Wanneer moet ik een relatie stoppen? Voordat ik heb Anneke ontmoet, ik heb 2 relaties gehad. Met jonge dames natuurlijk. De eerste relatie, ik was als een vriendinnetje, ik was 16, 17 of zo. En na een tijd, 6 maanden of zo, ik vind het vermoeiend. En ik denk, ja nou, hoe kan ik dit stoppen in een mooie manier? Ja, het is echt, als je bent niet verliefd, maar iemand anders is verliefd op jou en je hebt iets als gezegd. Het is echt moeilijk om buiten dat boot te springen. En een paar jaar later, ik was 19 of zo, dan was het andersom. Het was, de jonge dame was, vindt mij niet zo aantrekkelijk of zoiets. Ook relaties te stoppen is pijnlijk. Maar een relatie, een verkering is geen huwelijk. Dus als je hebt het gevoel, dat kijk, ik ben nu zeker dat dit vis past niet in mijn vijver. Het is veel beter de relatie te stoppen. Met pijn en alles. En zoals Martin heeft gezegd, zo snel mogelijk. De langer die je wacht, de moeilijker de wortels gaan dieper. Het wordt moeilijker en moeilijker en moeilijker. En dan de verwachting van mensen om je heen is groter. En je ouders hebben andere verwachtingen. En dan, man. En dan sommige mensen denken, ja, toen, ik doe het gewoon. En elke ochtend in bed, ja, ik heb een fout gemaakt. Ja, ja, jouw keuze. Wanneer, dat is één is als je iemand vis, je ontdekt dat de persoon is buiten je visvijver, of je ontdekt dat de relatie wordt ongezond. Nou, wat zijn eigenschappen? Je zal een paar eigenschappen van een ongezond relatie noemen en dan stoppen. Als de jonge dame of de jonge man in jouw relatie trek je weg van je ouders en je gezin. Je ontdekt dat hij probeert altijd jou weg te halen. Ik zou zeggen, het is een ongezond relatie. Als je houdt van een dame, je doet je best om liefde te hebben aan de fabriek. De ouders. Je probeert de fabriek te winnen. Het is ongezond. Tweede eigenschap van een ongezond relatie. Je partner wordt te controlerend of jaloers. Nou, jaloers is per se redelijk gezond binnen normale kaders. Maar soms je ontdekt dat, ja, je kan echt niet ademhalen zonder een mobieltje. Ze is achter mij de hele tijd. Of hij zegt, je kan echt niet. Het is echt ongezond. Het wordt ongezond. Als je zo blijft, is het beter om te stoppen. Als je ontdekt dat de relatie heeft een negatief invloed over je relatie met de Heer Jezus. Je begint de relatie en je houdt van Jezus, je leeft voor Jezus. En na 6 maanden, ja, je passie is weg. Je is altijd met hem en hem, met haar en met haar. Maar je passie voor de Heer Jezus, kouder en kouder. Ik zou zeggen, het gaat niet goed met de relatie. Verander iets of stop je relatie. Spring buiten. Vierde eigenschap van een ongezonde relatie is de lichamelijke contact steeds belangrijker wordt in je relatie. Seksueel contact is lekker. De eerste keer dat je neemt een jonge dame bij de hand in een park. Oef, je voelt fantastisch. Je denkt dat het is bijna een hemelse ervaring. Je zoekt voor Petrus of Paulus in de hemel. Het is echt een mooie gevoel. Maar dat duurt een maand of zo. En dan je wil haar lekker omarmen. En je vindt dat fantastisch. En dan je wil een beetje knuffelen. En dat is fantastisch. Voor nog een maand of zo. En dan je wil een beetje meer. Altijd een beetje meer. Ja of nee? Is dat vies? Het is echt gewoon. God heeft ons zo gemaakt. En het brengt ons in de richting van een huwelijk. Als je vindt een vrouw helemaal niks, je zou nooit met haar trouwen, denk ik. Maar seksueel plezier is iets die God heeft gemaakt en bestemd te gebruiken, te genieten binnen de kaders, de veiligheid van een huwelijk. Ik ben net alleen in mijn onderzoek bewust geweest. De boek van Songs of Solomon, Hooglied, is echt seksueel. Hè? Dus het hele seksuele plekje. En ik praat nooit over kinderen. Dus het is alleen de plezier van een relatie. En wat ik heb net dit week alleen ontdekt, was dat veel heeft te maken met het plezier van een vrouw, niet alleen de man. In een cultuur waar man was zo belangrijk en ze was de eigenaar van man. Het is echt bijzonder dat God in zijn woord heeft gekozen, geïnspireerd wordt, een stuk waar de seksuele ervaring van een vrouw komt ook in de Bijbel voor. Voor God, dat is fantastisch. Maar binnen de kaders van een huwelijk. Als jij ontdekt dat jouw relatie met hem wordt meer en meer lichamelijk, verander iets, vangrijle theorie. Maak een paar goede vangdingen. Ja? Of stop met de relatie. Je partner is gedreven door egoïstische motieven. Je ontdekt in de relatie. Sommige mannen houden niet van de meisje, maar van de lichaam van de meisje. Niet van jou, maar van jouw lichaam. Zij praten mooi, zij geven jou cadeaus, zij kopen McDonald's, alles om jouw lichaam te spelen met jouw lichaam. Wij mannen zijn een beetje raar. Voorzichtig, dames. En als hij ontdekt dat hij is echt verliefd, dan sommige dames zijn echt verliefd op het idee om verliefd te zijn. Ik maak niet zoveel uit welke jongen, maar ik moet een jongen hebben om een normale vrouw te zijn. Zij zijn niet verliefd op jouw jongeman, maar op een idee. Je moet dat ontdekken. Of misschien, ze vindt jou aantrekkelijk dat je hebt een mooie auto. Of een vaste baan, jij hebt een vaste baan. Of een beetje status. Als zij ontdekt dat het egoïstisch is en het blijft zo, dan mijn voorstel is, ga buiten, stop. Het is een ongezond relatie. Nu over aan Martin.
Kwart voor 1. Je ziet, het is een belangrijk onderwerp. We willen het goed doen. En we willen tot jullie hart spreken. En hier staan 2 getrouwde mannen. Die hebben het allemaal makkelijk te vertellen. En ik kan jullie wel vertellen dat 15 jaar geleden het ook moeilijk voor mij was. Ja, dat kenden jullie mij niet, dus dat is allemaal heel makkelijk nu te zeggen. Zeker omdat het goed is gekomen en ik nu getrouwd ben met Nicole. Dus in de afsluiting wil ik even Simone even naar voren vragen. Ik ga even Simone interviewen. En ik hoop dat jullie naar haar willen luisteren. Zij is geen jonge dame, geen oude getrouwde man. En ik hoop jullie, je gaat daar staan.
Ja,
dan was ik al. Ah, ik wel. Nou, eerst, ja, wie ben jij?
Nou, de meesten zullen mij wel kennen. Ik ben Simone.
Iets achtergrond? Ben je christelijk opgevoed of zo?
Ja, ik ben vanuit huis uit ook christelijk opgevoed. Mijn ouders die kwamen vroeger hier ook altijd in de vergadering. En ja, die zijn hier 13 jaar geleden weggegaan naar het Baken toe. En daar ben ik toen nog heel eventjes meegegaan, maar daarna niet meer. En 3 jaar geleden ben ik hier weer teruggekomen.
Dus een braaf christelijk meisje, hè? Goed opgevoed door de ouders. En je hebt een hele lange tijd verkering gehad. Hoe zat dat?
Ja, ik heb van mijn 13e tot mijn 20e heb ik inderdaad een relatie gehad. Verkering. En ja, hoe zat dat? Ja.
Hoe ben je die jongen tegengekomen?
Op de middelbare school. Ik ging in West ging ik naar de Emmanuelschool, christelijke school. En bij ons was het gewoonte dat iedereen eigenlijk naar het Christian Huygens toe zou gaan. Dus in Eindhoven, ook een christelijke school. En ja, het bijzondere aan die school vind ik wel dat er bijna geen christelijke mensen op zitten. En ook de leraren niet heel veel met geloof hebben. En daar ben ik dus ook ja, mijn vriend tegengekomen toen.
Dus christelijke school, christelijke jongen?
Nee.
En dat was natuurlijk verschrikkelijk, die verkeringstijd.
Oh, heerlijk, nee. Nee, nou ja, goed, ik was verliefd, hè. Dus zo verschrikkelijk was het niet. Nee.
Ja, dat vergeten we wel eens. Hè? We denken soms wel eens van, dat moet verschrikkelijk zijn of zo. Maar als het goed voelt, dan is het goed. Maar er kwam verandering in. Wat bracht eigenlijk die verandering?
Ja, dat is een goeie. Dat is echt heel mondjesmaat gegaan. Ja, wat is het eerste ding geweest? Ik weet het niet. Op een gegeven moment begon er gewoon iets in mij te veranderen. Dat ik al... Ik ging nadenken, want ja, je hebt op een gegeven moment zo'n lange relatie. Ik ging nadenken van, hé, ga ik met hem trouwen? Ga ik met hem kinderen krijgen? En hij stond er heel anders in. Want hij wilde gaan samenwonen. En ja, dat vond ik best wel een beetje een eng idee. En ik had op dat moment maar één christelijke vriend. En op een gegeven moment heb ik met die... heb ik gewoon wat over het geloof gehad en zo. En toen kreeg ik op een gegeven moment een briefje van die jongen. En daar stond in van... ja, je weet dat je een keer een keuze moet gaan maken voor ja, tussen hem en tussen God. En ja, eigenlijk weet je al wel dat eraan zit te komen, maar je bent er nog niet klaar voor.
Heftig.
Ja. Auw.
En ja, wat heb je toen gedaan?
Heel hard zitten huilen boven die brief. Want ik wist heel erg goed dat hij daar echt gelijk in had. Alleen ik was er echt absoluut nog niet in toe. En dat is ook echt 2 jaar geweest voordat ik uiteindelijk de stap heb genomen om wel de relatie te beëindigen. Dus ik ben, ja goed, ik las die brief, ik vond het heel mooi en ik wist dat hij gelijk had, maar dan stopte ik maar weer lekker weg, want dat kwam wel goed. En ik ben gewoon lekker verder gegaan met mijn relatie.
2 jaar lang?
2 jaar lang, ja.
Maar dat is op een gegeven moment is er misgegaan. Ja.
Dat, ja, van steeds meer kanten, zeg maar, begon ik zelf toch wel na te denken. En ja, ook echt inderdaad wat je zegt, naar toekomstplaatsen te kijken van wat wil je nou? Ja, wat wil ik nou? Ja, ik wil heel graag trouwen met een leuke jongen. En ja, daar dan op een gegeven moment kwam er bij mij ook steeds meer het geloof weer op een of andere manier terug. Ik merkte gewoon dat God mij niet los wilde laten. En ja, dat paste niet in het plaatje met hem. Nee, dat, ja... Hij geloofde niet in God en hij kon ook echt, zich echt niet voorstellen, zeg maar, dat ik wel in een God kon geloven.
Dus jij hebt het op een gegeven moment uitgemaakt. En ja, heel lief en aardig heb je dat natuurlijk gedaan, hè. Hoe reageerde hij daarop?
Nou ja, voor mij het grootste probleem was, ik wist op een gegeven moment echt al wel een hele tijd dat ik het uit moest gaan maken en dat ik moest gaan kiezen voor God. Maar ik heb echt heel erg lang nog gekozen voor mijn vriend. En toen op een gegeven moment, toen was het oud en nieuw. En toen had ik echt zoiets van, nou, vanavond is echt een avond. Dan moet ik echt een supergezellige avond met hem hebben. Anders ben ik er helemaal klaar mee. En ik had zelf ook al een keer een domme opmerking naar mijn vorige baas gemaakt. Van, nou, of ik ga samenwonen met hem, of ik ga het uitmaken. En dan had ik zelf toen helemaal niet door dat ik zo'n rare, tegenstrijdige opmerking maakte. Maar die, ja, er zijn gewoon mensen om me heen geweest die af en toe even wat teruggegeven hebben van, Simone, jij zegt dit, maar... Hè, dat is zwart en wit bij elkaar, hoe kom je daar nou weer bij? Ja, en op een gegeven moment ben ik zelf wat naar de kerk gegaan en ben ik zelf wat meer met mijn geloof bezig gegaan. En toen ja, werd me steeds meer duidelijk, zeg maar, dat ik hier niet gelukkig mee kon worden.
En ja, dat was doodeng. Want ik wist dat ik die keuze moest maken en toen ben ik heel veel gaan bidden. En toen op een gegeven moment heb ik dus inderdaad 2 weken na die befaamde Oud en Nieuw, waar het niet gezellig was, ben ik naar hem toe gegaan en heb ik het inderdaad uitgemaakt. En ik was zelf heel erg aan het twijfelen of dat ik de echte reden moest geven, zeg maar, dat ik het uitmaakte. Want ik dacht van, ik kan hem wel vertellen van, jij bent niet christelijk, ik wel. Maar ja, daar kan hij niks mee, want hij gelooft niet in de God. Maar ik dacht, nou ja, weet je, ik ga het nou toch uitmaken, dus dan ga ik ook maar eerlijk zijn. Dus ik heb ook tegen hem gezegd dat ik het om die reden uitmaakte. Ja, dat was heel erg heftig voor hem. Want hij, ja, ik maakte het echt gewoon uit voor iets wat volgens hem niet bestond.
Dus, ja. En iets wat je al 7 jaar wist?
Ja. Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja, maar ik was er zelf op het begin ook helemaal niet mee bezig. Ik ben zelf ook een hele tijd niet meer naar de kerk gegaan. En op een gegeven moment dan merk je toch dat God je niet loslaat. En dan weet je dat eigenlijk al jaren. Maar omdat je er dan al zo in zit, wil je daar toch voor gaan. En wil je toch, zeker hoe harder mensen om je heen gaan roepen, zeg maar, dat het misschien geen gezonde relatie is. Ja, dan ben je toch een beetje eigenwijs. En dan wil je bewijzen dat het wel kan. En dat je die persoon wel tot geloof kunt laten komen. Of dat het wel goed kan komen. En ik geloof ook echt dat God het kan. Maar ja, in heel veel relaties is het niet de bedoeling dat je gaat evangeliseren.
Jij bent eigenwijs. Oh. Dat is nieuw. Je bent nou nog steeds single, hè? Het is uitgegaan, een paar jaar geleden alweer. Hoe ga je nu andersom met relaties als... Ja, je bent natuurlijk al ouder geworden, maar hoe ga je nu andersom met relaties als dan toen?
Ook na die tijd heb ik gewoon lekker fouten gemaakt. Dus dat is niet zo van, als je dan die keuze gemaakt hebt, gaat het ineens helemaal goed. Maar ik ben vooral het laatste half jaar zelf heel fanatiek bezig geweest met mijn geloof. Ik heb mezelf leren kennen, ik heb God leren kennen. En wat dat betreft ben ik ook gewoon steeds zekerder geworden van mijn zaak. En ik weet gewoon dat God een geweldige man voor mij heeft. En die man die heeft echt God op nummer 1 staan. En daarnaast wil die 100% voor mij gaan. En met minder ga ik geen genoegen nemen.
Kleine vijver.
Ja.
Nou, hier zitten een aantal mensen die graag Jezus willen volgen. Ook andere alleenstaande. Hè? Die hebben een relatie met iemand die Jezus niet volgt misschien. Heb je nog advies voor hen?
Nou, niet alleen voor hen. Meer ook voor de mensen eromheen. Probeer alsjeblieft niet hun te gaan vertellen dat ze dat uit moeten maken of zo. Want hoe harder jij gaat roepen dat ze het uit moeten maken, hoe harder ze de mouwen opstropen en zeggen van, we doen dat wel even. En ja, die mensen zelf kunnen dan zeggen van, nee, dat is niet zo, zo ben ik niet. Maar ja, dus op een of andere manier zitten wij gewoon zo in elkaar. Dus doe dat alsjeblieft gewoon niet. En dat wil niet zeggen dat je geen feedback mag geven van, hè, is het wel gezond of hoe kijk je tegenaan? Want ik heb ook spiegeltjes voor gekregen. Maar uiteindelijk ben ik wel zelf na moeten gaan denken. En ik denk, op het moment dat jij in zo'n relatie zit en je moet je gewoon echt af gaan vragen van, wat vind ik nou het belangrijkste in mijn leven? Is die jongen of dat meisje, is dat het belangrijkste in mijn leven? Of is God dat? Ja, en ik denk dat die niet samen op één plek kunnen staan.
Dankjewel. Ik ga eindigen. En ik wil eindigen met het volgende. Dit kan best heftig zijn. Zo'n preek. Hier komt een heleboel informatie op je af. Neem het tot je. Denk erover na. Bespreken met anderen. Bespreken met je ouders. Bespreken met bevriende stellen. Dat hebben ze straks ook al gezet. Sommigen van jullie weten nu. Ik heb ervoor gebeden dat levend water door je heen zou stromen. Dat de Heilige Geest tot je mag spreken. En sommigen voelen aan hun hart dat het niet oké is waar je nu zit. Misschien heb je een relatie met iemand waar het niet oké is. Stop er dan mee. Simone zegt net tegen mij, moet niet uitroepen, doe ik toch. Ga naar de ander toe, zeg dat je fout hebt gemaakt, dat je nog niet klaar voor bent, en dat je inziet dat het niks gaat worden. En houd het bij jezelf, het is niet de schuld van de ander. Hè? En als je daar hulp bij nodig hebt, er zijn hier zat mensen die je daar graag bij willen helpen. Niet om dat gesprek aan te gaan, maar wel om jou te helpen om dat gesprek in te gaan. Een aantal van jullie hebben fouten gemaakt in je huidige relatie. Sommige van jullie hebben fouten gemaakt in je vorige relatie. Die fouten gaan je toekomst beïnvloeden. Dat kan niet anders. Houd het niet verborgen. Leg het op tafel, breng het in het licht. Dit geldt trouwens ook voor de getrouwde mensen.
Leg de dingen uit het verleden op tafel, hoe moeilijk dat ook is. Want ze gaan spelen in je, ook in je huwelijk. We hebben dat zelf mogen ervaren de afgelopen jaren ook weer. Dat dingen van 10, 15 jaar geleden weer in één keer naar boven kwamen. De gebedspastoraat onder andere kwam er naar boven. En die hadden echt een effect. Moesten op tafel liggen, moesten beleiden. Praat erover met elkaar. Anders wordt het net als die sms'jes van die film van toen straks. Dat je probeert verborgen te houden van de ander, terwijl je tegelijkertijd je leven met elkaar aan het delen bent. Het gave nieuws is en het goede nieuws is, en daar wil ik ook mee eindigen. Jezus was de perfecte alleenstaande man. Hij is God, die nooit gezondigd heeft. En hij is gestorven voor de zonde, voor alles wat we fout hebben gedaan. En hij wil ons nieuw leven geven. En hij wil ons kracht geven, zijn opstandingskracht. Ik ben Nicole tegengekomen toen zij 15 was en ik 18. Hè, we waren heel jong. Jezus ben ik pas 4 jaar later tegengekomen. Ja, dat kan wel. Sarah die zit te rekenen. Jezus heeft mij een nieuw leven gegeven. Hè, en dan verandert alles. Hij heeft me ook de kracht gegeven om vanaf dat moment te zeggen. Ik wil leven voor u. Ik wil rein zijn voor u. En ik wil leven voor Jezus met passie. Dat heeft hij aan me gegeven. Dat heb ik nog steeds. En ik heb het toen uit moeten maken. Waarom? Omdat ik wist dat ik niet met een niet-christen, daar kon ik gewoon niet mee verder. Die passie die ik had voor Jezus was groter. En door Gods genade is Nicole, los van mij, een jaar later tot geloof gekomen. En we hebben onze fouten uit het verleden mogen beleiden. Naar elkaar toe, naar God toe. En we hebben er samen keihard doorheen moeten werken. En dat was enorm pijnlijk. Want we hebben alle twee fouten gemaakt. Maar we hebben het gedaan. En we houden van elkaar. We hebben nou een goed huwelijk. En het is echt niet zo, want dat denken sommigen van jullie. Dat merk ik als ze bij ons op de bank komen zitten. Van, jullie hebben een perfecte relatie. Absoluut niet. Wij scherpen elkaar aan, zoals ijzer ijzer aanscherpt. Niet iedere dag is de beste dag van ons huwelijk. God werkt aan onze karakters. En door ons huwelijk heen. En dat is soms nog steeds pijnlijk. Als ik dingen moet leren. Als ik vergeving moet vragen. Dat is nooit leuk. Maar ik ben enorm dankbaar. Dat ik mijn weg met God mag lopen. Met Nicole aan mijn zij. En ik wil dat ook voor jullie. Ik hoop dat jullie dat ook ontdekken. Naast de keuze die je voor God maakt, is de keuze met wie je trouwt de belangrijkste keuze van je leven. En ik wil graag dat je de juiste persoon trouwt, op het juiste moment, voor de juiste reden, op de juiste manier. Zonder dat je spijt hebt van keuzes die je vroeger gemaakt hebt, in je verleden. Ik wil het beste voor je. En Philip wil het beste voor je. En als gemeente willen we het beste voor je. En daarom zijn we hier vandaag. De dienst is zo voorbij. Als je vragen hebt, wij staan in het boekje. Hè? Je kan ons gewoon bellen, je kan ons sms'en. Ik kan lekker anoniem, want ik heb jou waarschijnlijk toch niet in mijn telefoon staan. Stel je vragen. Kom naar ons toe. Zoek een stel die je vertrouwt in de gemeente. Die een passie hebben voor Jezus. Waar je graag mee door wilt praten. Dit is een aanzet tot een gesprek. Geen wet die we op jullie willen leggen. Maar een aanzet tot een gesprek. En maak daar gebruik van.